Is that in Legion? Is this in Miriam? Is that in Legion? Ah, ik heb hier mijn gemoed. Ah, dat bedoel je. NBV vertaalt Psalm 23. Sommigen kennen het van buiten. Het is goed dat je het van buiten kent. Dan kan je het in tijden van nood kan je het gewoon beginnen opzeggen. Niet zomaar opzeggen om op te zeggen, maar opzeggen omdat je weet wie hij is en wat hij voor je betekent. En het zegt een psalm van David: de Heer is mijn herder. Kunnen we samen meelezen? Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, ze geven mij moed. U nodigt mij aan tafel op. Zijn we nog? Ja, voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. En ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Amen. Ik zal in het huis van de Heer blijven tot in lengte van dagen. Je hebt er verschillende vertalingen van. Ik heb deze genomen omdat het makkelijk leesbaar is. En het brengt de originele, nou ja, weet ik veel wat de origineel is, ik spreek geen Hebreeuws, maar het geeft wel waar wat David hier zegt over de Heer als zijn herder. Ina, als je niks te doen hebt deze week, leer deze psalm van buiten. He? Ina, leer hem van buiten. He? En kan je hem volgende week komen opzeggen. Nee, ik wil geen stress of zo zetten. Amen, een heel bekende psalm. Wat we juist hebben gelezen is een van de bekendste, zo niet de bekendste psalm aller tijden. Talloze liederen zijn erover gezongen, poëten. Het is eigenlijk een lied. Poëten, filosofen, geschiedkundigen, allen hebben ze het gekoteerd. Het wordt van buiten geleerd door christelijke soldaten in het heetst van de strijd. Wanneer ze met hun vinger aan de trigger komen, zeggen ze: de Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij leidt mij. Hij begeleidt mij. Mensen in de wereld hebben al waarschijnlijk gehoord van deze psalm. Maar ook al hebben ze al eens gehoord van deze wonderlijke woorden gehoord. Gepend uit David zijn pen. Slechts weinigen verstaan echt de diepgang. Slechts weinigen verstaan echt de diepgang die verscholen zit in deze wonderlijke wijsheid en rijkdom van Gods woord. In slechts 6 versen. Amen. Ik probeer vandaag slechts 1 vers. Eén vers hoop ik vandaag aan jullie te verkopen. Wel, verkopen is misschien een groot woord. In jullie hart. Ik kan eigenlijk niks in jullie hart stoppen, maar de Heer kan het wel doen. Hè. Zijn woord is gezalfd. En ik bid als je je hart openstelt, ook al hoor je maar 1 zinnetje, ook al hoor je maar 1 kleine kanttekening, ik bid dat het jou mag raken, dat je het mag meenemen, en dat je er heel de week verder op kunt mediteren, zodat we volgende week verder kunnen gaan. Want ik hoop hier verschillende boodschappen over te prediken. Ik heb het 4 jaar, exact 4 jaar geleden, heb ik ook een boodschappenserie gegeven over de Heer is mijn herder. Maar aangezien we allemaal evolueren in ons begrip van het woord, aangezien dat we niet allemaal, ik hoop dat jullie niet allemaal stilstaan, maar dat je evolueert. En als je terugkijkt naar wat je 10 jaar geleden geloofde en je denkt van, oeh, wat zat ik toen allemaal uit te kramen. En dan las ik bepaalde porties van het schrift en nam ik dat zo en zo, maar eigenlijk nu keer ik erop toe en denk van, oeh. Ik kijk het helemaal anders, omdat we evolueren in ons begrip en onze kennis naar de Heer toe. Ja? Ik hoop dat je evolueert natuurlijk naar meer waarheid. Ja? Want sommigen evolueren naar meer leugens toe. Het is dan meest belangrijk dat je komt tot de Heer en zegt van, Heer, spreek uw waarheid binnen in mij. Ik wil niet zomaar weglopen met een leugen, of dat er een bolwerk van spitsvondigheden zich begint op te werken, allemaal tegen de kennis van de Heer. Nee, dat wil ik niet. Die moeten neergehaald worden. Ik wil je kennen, halleluja, want eeuwig leven is hem leren kennen. En dus hoe meer je wandelt met de Heer, en je wandelt, ga je hem beter en beter van zijn woord leren kennen, ga je meer en meer van zijn karakter leren kennen. Juist zoals hier in deze boodschappenserie, met de Heer is mijn herder. Er zijn bepaalde dingen die ik nu anders zie, en dus ik probeer het aan jullie over te brengen. En dat neem eruit wat dat de Heer jou geeft. Amen. Nu, wanneer heeft David deze psalm geschreven? Psalm 23. We weten niet met zekerheid. De meeste commentatoren zeggen dat hij het heeft geschreven naar het einde van zijn leven toe. Wanneer hij het ook heeft geschreven, één ding is zeker, David wist waarover hij het had. Zie, wanneer je ouder wordt, dan begin je meer en meer van God te kennen. En dan ga je met zekerheid kunnen zeggen, de Heer is mijn herder. In het begin van je christelijke wandel is het iets dat je misschien van buiten leert. En dat je opzegt wanneer dat de duivel tegenkomt. En je zegt, Heer, mijn ontbreekt niet, hij lijkt me dan vreselijk. Je zegt het als een soort van meer uit angst. Een soort van ding dat ze je hebben geleerd in de kerk. Oh ja, dan moeten we dat en dat quoteren. En als dat gebeurt, dan moeten we naar die vers gaan. En als dat gebeurt, alsof het een magisch boek is. En dat je een bepaalde ingrediënt bijeen roert. En pam, nee, zo werkt het natuurlijk niet. En in het begin ben je daar misschien mee weg met die visie op het schrift, maar hoe naarmate je wandelt met de Heer, kan je zeggen vanuit je hart, de Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij leidt mij, want ik weet het dat hij me gaat leiden langs vredige wateren, amen, en grazige groene weiden. Ik weet het dat hij me gaat leiden, want weet je nog toen dit en dat? En David wist wat het was, dat de Heer een herder was. Hij was zelf een herder. Toen hij jong was, werd hij opgeleid als een herder. Hij was zelfs zo bezig met zijn herderschap, dat zijn vader hem zelfs vergat te noemen wanneer de profeet langskwam. En zijn vader Jesse, en ze vroegen aan de vader, hey, waar zijn je zonen? Ja, dat zijn mijn zonen, maar moet er nog iemand zijn. Oh ja, dat is juist als een David. Je zit altijd baat, je zit altijd bij die schapen, je is er constant mee bezig. Hij was er inderdaad constant mee bezig, en nadat hij koning werd, was hij nog steeds een soort van herder. Een militaire herder, een spirituele, een politieke herder, wat je het ook mogen noemen. Maar hij wist wat het was om een leider, om een herder te zijn. David had veel goede momenten gehad. Momenten van overwinning, momenten van voorspoedigheid, momenten van goddelijke zegening. Maar David had ook veel laagtes gekend. Het overspel met Bathseba en de gevolgen daaruit. En veel gevolgen zijn daaruit gekomen. Het moment dat hij had gelogen. Het moment dat hij zijn trotserige geest niet in bedwang kon houden. En zijn leger wou gaan inventariseren wat tegen de wil van de Heer was. En daaruit zijn er ook wel veel gevolgen gekomen. Dus David had zijn hoogtes en David had zijn laagtes. Amen. Maar tijdens die laagtes had hij steeds de trouwheid en de genade van de Heer voor ogen. Hij heeft steeds de trouwheid en de genade van de Heer, halleluja, in zijn hart blijven houden. Ook al wist hij, ik ben verkeerd geweest, maar God gaat me hier niet zomaar opgeven. Ik weet, er zal een straf zijn, er zal een gevolg zijn, want er komen gevolgen van hetgeen dat we zaaien. Amen. Je oogst wat je zaait. Maar ik weet, in zijn correctie is de Heer barmhartig. Daardoor kon hij die psalm schrijven. En hij begint met een statement. De Heer is mijn herder. En Heer, we lezen daar dat dat in hoofdletters is. En dan weten we, dat is de godsnaam. Dat is vierletterig Hebreeuws letters. Wat ze Yahweh of Jehovah of Jehovah, hoe dat je het ook mag uitnoemen. We zijn een beetje de uitspraak verloren geraakt doorheen de eeuwen. Maar het is hier de persoonlijke naam van God. Yahweh is mijn herder. Nu, om de opening beter te leren begrijpen, moeten we iets weten over de herders van toen. De herders van toen. En veel van ons, hebben jullie ooit al een herder in actie gezien? Ja, ik nog nooit. Op tv, ja, ik heb dat al wel eens gezien, op tv en internet. In Bokrijk, zijn daar nog herders? Nog in een echte. Ja, allee, dan moet ik eens naar Bokrijk gaan, hè. Voor wat meer, nog meer informatie. Is het waar? Allee, goed, dan zal ik er eens langs gaan als ik de tijd heb. Nu, ik heb wel boeken gelezen over herders. En hoe het was in die tijd. Ja? Maar zelf heb ik er persoonlijk geen ervaring mee. In onze streken komt het inderdaad niet veel voor. Dat komt omdat onze schapen allemaal ingepend zitten. Hè? Ze zitten in een omheining, op een afgebakend terrein, beveiligd met elektrische draden en zo verder. En af en toe een hond. Dus ze zijn redelijk veilig van roofdieren. Maar als we in het Israël van David teruggaan, waren er niet zo van die omheiningen. Ja, de schapen graasden in weiden en op plaatsen zonder omheining. In feite het Hebreeuwse woord voor wildernis of woestijn en weide is hetzelfde. Het Hebreeuwse woord is voor wildernis, woestijn, en het Hebreeuwse woord voor weiden is hetzelfde. Dus ze grazen eigenlijk in uitgestrekte gebieden Zo ver dat je maar kan kijken. Omdat er hier is een stukje gras. Ja, we moeten verder gaan. Daar is een stukje gras. Oh, en in de ver zie ik een stukje gras. Ze hadden de moderne irrigatietechnieken en landbouwtechnieken die wij vandaag hebben. We kunnen ze al die schapengurkens allemaal op één are zetten. En daar zitten ze dan rond te grazen. Maar zij moesten erop uittrekken. Dus ze hadden een herder nodig. Ze hadden een hond nodig. Ik weet niet of ze een hond hadden. Misschien hadden ze honden in die tijd. Maar ze hadden dus nood aan een grote oppervlakte, omdat het gras niet overal zo groen te vinden was. U kunt dus al wel begrijpen hoe noodzakelijk het is om voor die kudde schapen een herder te hebben. Moesten die schapen alleen gelaten worden, ze zouden direct de bossen, ze zouden direct de rotsen inlopen om daar opgegeten te worden door allerlei roofdieren zoals wolven en leeuwen en beren. Beren zaten daar ook. Dus je kan wel begrijpen, de kudde heeft een herder nodig. Niet zoals de schapen vandaag de dag. Maar in die tijd hadden ze een herder nodig. Dus wanneer David zegt, de Heer is mijn herder, had David natuurlijk de herder van zijn tijd in gedachten. Iemand die constant over zijn kudde waakt. Niet iemand die gehuurd was. Niet iemand die een beetje geld tegenkreeg van, hey, hier kijk naar mijn schepen. Nee, het was iemand die toegewijd was op het overzicht van zijn kudde schapen. De kudde was niet van iemand anders. De kudde was van hem. De kudde schapen was zijn eigendom. De herder in die tijd kende elk schaap bij naam. Of bij nummer. Weet ik veel dat ze. Maar ze kenden de naam. Ze riepen het en de schapen herkenden de stem van de herder. Heb je dat ooit al eens op YouTube gezien? Er is daar zo'n filmpje van. Heb je dat misschien al eens gezien? Heb je dat bij je familie gezien? Ja. Amai. Ja? En alleen maar de stem van de herder. Dus het is fantastisch. Zo'n schaap zo. Volgens mij is een uniek kuddebeest. Dat de herder zijn stem kan herkennen uit alle andere stemmen. Er is ook zo'n filmpje van op internet waar dat ze dat proberen te doen. Dan staat er allemaal volk langs de kant en dan roepen ze allemaal die schapen. Hè. En geen een van die schapen reageert. Maar dan staat een herder daar en die roept. En die schapen komen er ineens allemaal afgelopen. Amen, ik vind het fantastisch. In ieder geval, elk schaap in die tijd had de herder op aarde zien komen. Elk schaap had de herder persoonlijk gemaakt. Elk schaap stond onder de goede zorg van de herder. Althans, dat was de bedoeling. Velen quoteren deze vers en misschien zeg je, de Heer is mijn herder. Maar de vraag is, ken je de Heer wel? Wat is zijn karakter? Wat zijn zijn kenmerken? Wat moeten we weten over deze herder? Wil ik wel een schaap zijn van deze herder? Hoe kom ik onder de controle en bescherming van deze herder? Het zijn allemaal vragen die we ons allemaal kunnen afvragen en moeten stellen. En ik hoop in de komende weken daar ook een antwoord op te geven. En David, die later zelf koning werd, stond onder geen enkele andere positie, de beste positie om te weten wat het is om herder te zijn. Nu, laten we even in Jeremia hoofdstuk 10 vers 21. De Bijbel staat vol met referenties naar herders. In het Oude Testament vooral staat vol met referenties naar herders. Maar ook in negatieve zin. Staat in Jeremia bijvoorbeeld hoofdstuk 10 vers 21. De herders zijn een kudde dwazen. Ze gaan niet te raden bij de Heer. Daarom lukt hun niets en is hun eigen kudde verstrooid. Natuurlijk, de Heer spreekt doorheen de profeet met een waarschuwende vinger naar de religieuze leiders van die tijd. Naar de koninklijke, naar de koning die als herder moest optreden om het volk te weerhouden van slechte invloed. Maar ze deden het niet. Zecharia hoofdstuk 10 vers 2 en 3. Orakels zijn bedrog, waarzeggers vertellen leugens. Wat zij dromen komt niet uit, hun troost bestaat uit holle woorden. Mensen dolen rond als schapen, ontredderd, want een herder is er niet. Woedend ben ik op de herders en de bokken zal ik weten te vinden. De Heer van de hemelse machten zal zich ontfermen over het volk van Juda, zijn kudde en het tot zijn prachtig strijdros maken. Amen. Dus hij zegt hier, al die waarzeggers, al die profeten, het zijn allemaal valse waarzeggers. Orakels die bla 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 zeggen, maar het zijn niet mijn woorden. Mijn kudde is als een zonder herders. Er zijn schapen die verstrooid zijn. Maar er zal een dag komen dat hij zegt dat ik het volk van Juda mijn kudde tot mijn kudde zal maken. En tot een prachtig strijd. En het is inderdaad uitgekomen. Herken je in Johannes hoofdstuk 10 wanneer Jezus kwam en zegt, ik ben de goede herder. Amen, halleluja. Ik ga doorheen de deur, halleluja. Zij die doorheen mij passeren, ze worden deel uit van mijn kudde. Ik roep mijn schaap bij naam en zij kennen mij en ze volgen mij. Amen. Amen. Er zijn nog meerdere referenties zoals Zechariah hoofdstuk 10. Allemaal referenties naar negatieve herders, slechte herders. Maar te midden van al die slechte leiders, slechte herders, zegt God doorheen de profeet Jesaja in hoofdstuk 40. Hebben een profetie in Jesaja hoofdstuk 40 vers 10 en 11. Zie hier God de Heer. Hij komt met kracht. Zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft hij bij zich. Zijn beloning gaat voor hem uit. Als een wat? Als een herder wijdt hij zijn kudde. Zijn arm brengt de lammeren bijeen. Hij koestert ze en zorgzaam leidt hij de ooien. Dus we zien hier dat het Oude Testament duidt God, Yahweh. En er is maar één God, zoals we lezen in Deuteronomie hoofdstuk 6 en 4. Er is ene en hij is de enige. En naast hem kent hij geen ander, zegt Jesaja op verschillende plaatsen. We lezen hier dat hij de herder is die zijn kudde zal weiden. En hij is de goede herder. En dan komt Jezus zoveel honderden jaren later op de scène in Johannes hoofdstuk 10, vers 11 tot en met 15. En hij zegt, ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan. En jaagt de schapen uiteen. Vers 16. De man is een huurling. En de schapen kunnen hem niet schelen, maar ik ben de goede herder. Tweemaal zegt hij dat. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Kunnen we even, halleluja, onze handen opsteken. En zeggen van, Heer, ik wil deel uitmaken van uw kudde. Halleluja. Ik wil u erkennen als mijn herder. U heeft zelf gezegd, halleluja, er komt een dag dat u uw volk zult herderen, Heer. En met kracht, Heer. En Jezus is die man die kwam. Halleluja. Hij is degene die de profetie waarmaakt. In Jezus' naam. Halleluja. Wat hier uitzonderlijk is, is dat Jezus zichzelf identificeert met de herder. De goede herder. Er waren honderden herders die zich voordeden als herders. Maar hij zegt, ik ben de goede herder. Weet je die profetie uit Jesaja hoofdstuk 40, waarin God zegt als een herder, wijdt hij zijn kudde. God de Heer, hij komt met kracht, zijn arm zal heersen. Ik ben die herder. Jezus, Yahweh, geïncarneerd in mens als mens, zegt, ik ben de goede herder. Wie was Jezus om te zeggen dat hij de goede herder is? Het is een term alleen toevertrouwd aan God. Wie is goed? God alleen is goed. Wie is een herder? God alleen is de goede herder. Jezus was niet zomaar een mens, broeders en zusters. Als we Jezus gaan aanvaarden als onze goede herder, moeten we een correct Bijbels beeld hebben van hem. We moeten hem meer zien dan het kindje Jezus op de schoot van Maria. Amen. We moeten hem groter zien dan een weldoener van het volk. We moeten hem groter zien dan een volgende profeet die kwam. We moeten hem groter zien dan iemand die de religieuze wereld ondersteboven deed schudden. Mijn Bijbel zegt dat de volheid van God in hem lichamelijk aanwezig was. Halleluja. In Colossenzen 1 vers 15, 16 lezen we dat Jezus, hij is het beeld van God. De onzichtbare is hij, eerstgeborene van heel de schepping. Nu een kanttekening bij eerstgeborene betekent niet dat hij geschapen is. Want Jezus kent geen begin en geen einde. Amen. Hij is God die kwam op de scène als men. In het begin was het woord en het woord was met God en het woord was God. En dan vers 14, het woord is vlees geworden. Amen. Wat je hier wilt zeggen, eerstgeboren van heel de schepping, betekent zoals de eerstgeborene van een familie, die alle erfenis krijgt en alle rechten krijgt. Wanneer Jezus werd geboren, is gestorven en opgestaan, halleluja, kreeg hij alle macht en autoriteit over heel de schepping en de sleutels van dood, hel en het graf behoren hem allemaal toe. En wat hij heeft gedaan, opgestaan, zullen al diegenen die in hem geloven en in hem zijn, meemaken. Hij is hetgeen, de eerstgeboren van de schepping, de eerste vruchten van de opstanding. En wij zullen hem volgen in Jezus' naam, prijs de Heer. Dus beeld van God, ons weer eerstgeboren van heel de schepping. Heeft de macht over heel de schepping. Heeft alles wat God is, heeft hij gekregen. In hem is alles geschapen. Alles in de hemel, alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten, heersers, machten en kracht. Alles is door hem en voor hem geschapen. Jezus was niet zomaar een man. Het was de Zoon van God. Halleluja. God als mens. Hij is het begin en het einde. De eerste en de laatste. De Alpha en Omega, zoals in Openbaringen wordt gezegd. Hij is degene die op de troon zit. Halleluja. En die alle macht in zijn handen heeft. Dank u, Jezus. Er is maar één schepper. Er is maar één herder. Er is maar één God. Zijn naam is Jezus. En hij kwam om mij te redden en mij te brengen in zijn kudde. Halleluja. Hij is meer dan de Heer. In de wereld zijn vele heren en meneren. En meneer, mijn heer. Dat is wel raar, hè? Hoe dat we dat hebben uitgevonden. Meneer, mijn heer. Komt van vroeger, ik weet het. Maar er zijn veel heren. Hè? En veel vorsten. Maar hij is de Heer des Heren. En de koningen des koningen. Halleluja. Hij is meer dan Heer. Hij is Heer en God. Zoals Thomas zei in Johannes 20, 28. Hij zag de vrezen Heer. En hij kwam op zijn knieën, denk ik waarschijnlijk. En hij zei, mijn Heer en mijn God. Wat denk je dat Jezus zei? Sorry Thomas, je bent verkeerd. Ik ben niet Heer en God. Nee, nee. Hij zei er niets op. Hij aanvaarde de aanbidding. Hij aanvaarde hetgeen dat hem toebehoorde. Halleluja. Het is een mysterie. Groot is het mysterie van de goddelijkheid. Hoe dat God kwam als een mens, ga mijn beperkt verstand niet begrijpen. Want ik leef maar in een beperkt tijdspunt. Ja. Ja, maar God die leeft niet in tijd. Die heeft tijd uitgevonden. Die heeft tijd gemaakt. Maar hij beslist dan om buiten de tijd, in de tijd te stappen. Ik kan dat niet begrijpen. Om tegelijkertijd mens te zijn. Maar dan ook nog de geest buiten zijn incarnatie. En dan ginder mirakels en daar mirakels. En daar en tegelijkertijd daar als mens. Ik kan het niet begrijpen. Maar goed dat we het niet begrijpen. Want als we het begrijpen zou hij God niet zijn. Niet waar? We kunnen het niet uitleggen. Maar we kunnen het wel geloven op de een of andere manier dat mijn God kwam om mij te redden. Jezus betekent Yahweh die redding werd. Amen. Yahweh mijn redder. Jezus de redder. Halleluja. Dank u Vader. Dank u. Halleluja. Dat u uw Zoon stuurde. Amen. Om te sterven voor mij. Ik begrijp het niet helemaal. Maar ik geloof het dat u kwam voor mij. Dus we moeten correct Bijbels beeld hebben van onze herder. En begrijpen dat hij ons wil brengen in zijn kudde. We lezen in 1 Petrus hoofdstuk 2, vers 24, vers 25. Hij heeft in zijn lichaam onze zonde het kruishout opgedragen, opdat wij dood voor de zonde rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen. Dank u Jezus. Eens dwaalde u als schapen. Nu bent u teruggekeerd naar hem die de herder is, naar hem die uw ziel behoedt. Wie is dat? Jezus, dank u Vader. Halleluja, hij is de goede herder. Zie, het is door de herder beter te leren kennen, zijn wegen, zijn karakter, wie hij is, wat hij is voor ons, wie het schrift zegt dat hij is, hoe meer we van hem weten, hoe dichter dat we bij hem kunnen blijven. Beter zijn woord, hoe beter dat ik weet, dat ik dicht bij hem kan blijven. Amen. David wist uit ervaring dat het lot van de kudde in de handen ligt van de herder. Kijk, het lot van de kudde ligt niet in de handen van de schaap. Het lot van de kudde ligt in de handen van de herder. Hij wist dat er goede herders waren en dat er slechte herders waren. Sommige herders waren lieflijk, moedig, gedisciplineerd, onbevreesd. Ze leggen hun leven neer voor de schapen. En dan waren die andere herders waren lafaards, ingehuurd, op winst uit. Niet bekommerd om de schapen. Wanneer ze een wolf zien, vluchten ze weg. Maar de kudde onder de hoede van de slechte herder, die gaat nooit lang mee. Een kudde onder de hoede van een slechte herder, die wordt grijs, die wordt grauw, die wordt vuil, die wordt vies, die wordt eenzaam, die wordt depressief. Ken je dat van die depressieve schapen daar? In de kou staan ze met een wol zo helemaal grijs, zo, vol met van die vieze beestjes. En die staan, hè, zo peperig. Die hebben een slechte herder. Een slechte herder. Maar dan hebben we de kudde, die staat te grazen op groene weiden. Want de herder weet waar ze naartoe moeten gaan. En ze zijn mooi en ze blinken. En ze vertrouwen de herder, ze blijven dicht bij hem. Ze kennen zijn stem. Dat is de Heer Jezus. De kwaliteit van het leven van de schapen hangt af wie herder is over de kudde. Waarom? Schapen zijn zeer afhankelijk van hun herders. Zij kunnen niet zonder de verzorging van de herder. Dat is een kuddebeest, dat is een van de weinigen.
Het is niet zoals bokken. Het is niet zoals geiten. Bokken zijn zeer onafhankelijk. Ja? Je kunt die laten doen, ze zullen een plan wel trekken. Maar schapen zijn afhankelijk van hun herder. Als ze eventjes alleen weg zijn van de kudde, ken je zo'n schaap dat ergens tussen de rotsen verdwaald is geweest? Dat duurt niet lang of dat is dood. Dat moet bijeen blijven, moet onder de hoede van de herder zitten. Is dat meer dan misschien Matthäus 25, vers 31, 33, waarin Jezus zegt over het laatste oordeel. Ken je dat? Wanneer de mensenzoon komt om straal te luisteren en in het gezelschap van alle engelen zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon, dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht, zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de, wat? Van de bokken. En je hebt schapen en je hebt bokken. Bokken die trekken een plan, die zeggen van ik heb geen herder nodig, ik zal mijn plan wel trekken. Kan wel die schapen, hij is een zwakkeling. Zeg, kunnen die dan niet alleen grazen? Dat is het met mensen ook. Je hebt schapen. Die zeggen van, ik wil onder de Heer. En dan het bokken van, ik trek mijn plan, ik zal zelf wel een weg vinden. En daarmee dan Jezus zegt, zoals een herder, de schapen van de bokken. De schapen zal rechts van zich plaatsen, de bokken links. Ik bid vandaag dat u een schaapmentaliteit hebt en geen bokmentaliteit. Maar een schaapmentaliteit dat de goede herder wilt, niet de slechte herder. Amen. Als je in zijn kudde wilt vertoeven, moet je hem herkennen. Als uw herder. Dan moet je toelaten en onderwerpen onder zijn herderschap. Jij behoort hem toe. Hij is jouw eigenaar. Ik weet, het klinkt soms een beetje slaafs of slaafachtig. Maar het is de waarheid. We hebben gelezen, hij heeft ons vrijgekocht. Amen. Het is volbracht. Hij heeft mij gekocht om mij in zijn kudde te zetten. En die prijs was zijn bloed. Jesaja 53 vers 6. We dwaalden rond als schapen. Ieder zocht zijn eigen weg, maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen. Spreek profetisch naar wat Jezus ging meemaken. En dat de zonde van de mensen ging neerkomen op de Heer. Voordien waren we allemaal als schapen aan het rondtollen. Op zoek naar water. En op zoek naar iets dat ons kon leiden. Maar uiteindelijk de Heer zegt, ik zal de goede herder worden. Misschien denk je soms dat God je lot niet aantrekt. Misschien denk je soms dat er ergens in een ivoren toren de wereld aan het besturen is. En heeft geen tijd om je persoonlijke aandacht te geven. Nee, nee, nee. Het is niet waar. Hij heeft het hart van een goede herder. Weet je dat Jezus zei in Matthäus 9, 36. Toen hij de mensenmenigte zag, voelde hij wat? Medelijden. Voelde hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen als schapen. Zonder herder. Zie, God heeft het hart van een herder. Hij zit daar niet ergens te regeren en trekt zich niks van aan van zijn mensen, ook al doet het hem ongelooflijk veel pijn. Dan wat de mensen allemaal doen en kiezen voor hun eigen weg. En veel zijn bokken die niet onder de kudde van de Heer staan. Maar dat wil niet zeggen dat het hem niets aantrekt, want het is in zijn wil dat allen tot bekering komen. Hij heeft reeds de prijs en het plan gemaakt, zodat ze terug zouden komen. En God is actief bezig, waar te strak aan het zingen. De aarde is vol met zijn glorie. De aarde is vol van zijn glorie. Je moet dat geloven. God is vandaag actief bezig om meer en meer en meer en meer mensen in zijn kudde te brengen. En het gebeurt, broeders en zusters. Je moet niet denken, oh, het gaat allemaal slecht en zo verder. Ja, dat mag misschien zo lijken, omdat de media en internet en Facebook, fake news en al die dingen, allemaal dingen uitbrengen dat negatief zijn. Maar als je wat dieper zoekt of als je wil zien, ga je allerlei getuigenissen horen van mensen die meer en meer tot de Heer komen. Miljoenen en miljoenen komen nu tezamen onder één kudde, onder één herder, onder één God. Halleluja. En het is een fantastische tijd om vandaag te mogen leven, om hier te zien hoe dat al de profetieën in vervulling zien komen. Halleluja. Hoe meer en meer God met zijn geest doorheen de aarde aan het gaan en trekken is. Dank u Jezus dat u niet zomaar ons in de steek heeft gelaten, maar dat u ons lot heeft aangetrokken en een weg heeft gemaakt waar er geen leek te zijn. Dank u. Amen. Dus Jezus heeft ons gekocht met zijn bloed. Hij trekt ons lot aan. We zijn waardevol in zijn ogen. Je behoort hem toe. Iemand dat niet kan erkennen, kan niet in zijn kudde komen. En herders zullen het beamen, dit gevoel van bezit over hun schapen. Ze beschermen hun schapen, ze voeden hun schapen, ze begeleiden hun schapen, omdat het hun schapen zijn. Ze spenderen er uren bloed, zweet en tranen in hun kudde om ze te doen floreren. Om ze gelukkig te zien, om ze gezond te zien. Waarom doen ze dit? Omdat, ik heb al gezegd, schapen zijn een speciaal soort dieren. Ze floreren niet vanzelf. Ze hebben meer dan ieder ander kuddedier aandacht en verzorging nodig. Het is niet genoeg om ze ergens in een wei te zetten en voilà, begint hier nu maar wat te eten. Ze zullen hun eigen wel verzorgen. Nee. Het is geen toeval dat God ons in zijn woord die symboliek van herder en schapen meegeeft. En wij kennen dat niet omdat we dat niet goed kennen. Herders en schapen, zij die in een landbouwindustrie, ze kennen dat beter. Wij kennen dat niet zo erg, maar God heeft daar een bedoeling mee. Omdat we weten, een schaap heeft verzorging nodig. Heeft begeleiding nodig, heeft constante aandacht nodig. Halleluja. We moeten beseffen dat Hij onze goede herder is. Als we verloren zijn, gaat Hij naar je op zoek. Wil je verder gaan naar diepere groene weiden? Hij is daar om u de weg te tonen. Hij laat je niet zomaar aan je lot over. We moeten geloven dat God trouw is. We hebben dat vorige week ook gepredikt. Hè? God is trouw. Het is zijn natuur. Zijn natuur is de natuur van een herder. Hij kan er niet aan doen dan u te verzorgen. Maar het ding is, komen wij als schapen gemakkelijk naar hem toegelopen? Of zitten we maar constant recht te lopen? Van het gras is groener aan de andere kant, snap je dat? En we zitten maar constant tegen de hek te grazen. Zo. En we denken, oh, dat ziet er ook goed uit. We graven er zo. Ken je dat? Er zijn er veel christenen zitten op de hek. De wereld en Gods kunnen. En we weten het niet goed wel. Ik bid vandaag in de naam van Jezus dat je een openbaring mag hebben. Dat hij een trouwe, een goede herder alleen maar het beste met je voor heeft. Halleluja. Nu, ik heb gelezen dat wanneer een herder nieuwe schapen krijgt in zijn kudde. Dat hij die moet markeren. Op die manier komt er een bevestiging dat hij de eigenaar is van die schapen. En vandaag de dag zie je dat ook nog. Dat ze dat doen op schaap, soms doen ze dat met tattoos, of zo'n ding zo in hun oor, wat is dat, zo'n tag. Hè? Wel, de herder van vroeger markeerde de schaap door een zeer sterk mes, scherp mes te nemen en in de oor van een schaap een uniek stigma te kerven. Zo kon de eigenaar zien, ook al kwam de schaap vanuit de verte, kon hij zien of het een van hem is, of niet. Nu, dat is geen leuke procedure. Om te doen. Niet voor de herder en ook niet voor het schaap. Maar het is iets dat moet gebeuren. Ik denk dan aan de woorden van Jezus die zei: pak uw kruis op en volg mij. Amen. Pak uw kruis op en volg. Het is geen leuk procedé om te doen. Maar het creëert een band. Het creëert een teken van bezit in de handen te zijn van de goede herder. Voor de man of vrouw die het eigenaarschap van Jezus Christus erkent over zijn of haar ziel en die hem volledig vertrouwt als herder, weet dan dat je zijn teken draagt. Niet het teken van het beest, niet het teken van de duivel, maar het teken van Jezus Christus. Wanneer we besloten om gedoopt te worden, wanneer we geloof hadden in zijn woord en we hebben een stap verder genomen, we bekeren ons en we laten onszelf dopen en de prachtige naam van Jezus, halleluja, roepen we aan. Dan komt er een teken, dan komt er een merkteken, halleluja. En wanneer de Heilige Geest over ons komt, dan worden we gemerkt met de Heilige Geest. Dan wordt er een stempel op ons gezegd dat zegt, die is van mij. Een symbolische manier om in onze oren te kerven en zeggen van, ik herken die. Amen, die is van mij. Zijn naam, halleluja, ken ik. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Hij is mijn herder. Halleluja. Dank u, Vader. Ik wil allemaal recht staan in Jezus' naam. Ik zeg het, vandaag ben ik maar geraakt tot aan de Heere is mijn herder. Ik heb nog één vers. De Heere is mijn herder. De Heer is mijn herder. Johannes hoofdstuk 10, 26.